In deze aflevering neuroassociatieve conditionering van Tony Robbins, het breintype van Tony Robbins en een hypnosesessie om fobieën aan te pakken.
NLP Master Trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Leij. Het ABC-model. In het ABC-model staat de A voor antecedenten. Alles wat voorafgaat aan gedrag. B staat voor het Engelse behavior, dat wil zeggen het gedrag. De C staat voor consequenties. Alles wat na het gedrag gebeurt. Consequenties hebben veel meer invloed op toekomstig gedrag dan antecedenten.
Wat is neuroassociatieve conditionering? Nou, niet veel mensen zullen ervan gehoord hebben. Het is een door Tony Robbins zelf verzonnen naam, NAC, waarmee hij eigenlijk probeert onder de licentievoorwaarden die hij heeft van Richard Bandler om er onderuit te komen. Tony Robbins is net als ik een leerling van Richard Bandler. Mocht je Richard Bandler niet kennen, hij is degene die in de jaren 70 neurolinguistisch programmeren heeft verzonnen, NLP. En Tony Robbins is een van zijn meest succesvolle, misschien wel de succesvolste van zijn leerlingen. Hele getalenteerde jonge man die al heel vroeg bij Richard Bandler kwam. Overigens, mocht je Richard Bandler niet kennen, er is ook nog een andere podcast bij de podcast Invloed Vergroten die ik heb opgenomen over Richard Bandler. Dus mocht je het interessant vinden, luister dan ook naar de podcast over Richard Bandler. Maar in ieder geval Tony Robbins was zijn leerling. Hij heeft, net als ik, alles van Richard Bandler geleerd. Hij heeft hele interessante dingen samen met Richard Bandler gedaan. Bijvoorbeeld het uitzoeken hoe je voor het Amerikaanse leger sluipschutters die heel goed kunnen mikken op een doelwit, wat die nou in hun hoofd doen om te zorgen dat ze er zo goed in zijn. Maar uiteindelijk zijn ze hun eigen weg gegaan. Tony Robbins heeft, en dat zullen we ook zien, dat heeft heel veel met zijn breintype te maken, heel erg gekozen voor zoveel mogelijk middle of the road mainstream Amerika aan te spreken. Terwijl Richard Bandler, zeker in die tijd, vandaag de dag minder, maar in die tijd juist heel alternatief was, heel controversieel, heel onconventioneel. Dat is ook wat ik zo waardeer in de Richard Bandler uit die tijd. En wat is het verschil tussen neuroassociatieve conditionering en NLP, neurolinguistisch programmeren? Nou, één iemand zei, het enige verschil er is dat je de zoek- en vervangfunctie moet gebruiken in je Word. Dat overal waar de NLP staat, dat vervang je door NAC. Met andere woorden, er zijn gewoon eigenlijk geen verschillen tussen NLP en NAC, neuroassociatieve conditionering. Behalve dan dat neuroassociatieve conditionering echt gaat over een verouderde jaren 80 versie van NLP. Maar daar kom ik zo op terug. Want voordat we daarover gaan hebben, is het wel handig om te weten dat neuroassociatieve conditionering wel heel goed verzonnen is qua naam. En neurolinguistisch programmeren hebben ze in een soort dronken bui eigenlijk verzonnen om stiekem aan hypnose te kunnen doen. Maar bij neuroassociatieve conditionering is er echt over nagedacht. Want dat verwijst duidelijk naar associatief leren. En nou, mocht je een trouwe luisteraar zijn van de podcast Invloed Vergroten, wat ik overigens zeer waardeer, dan weet je dat er twee manieren zijn waarop het brein leert. Associatief leren, dat is Pavlov, als het zintuigen indrukken heel snel achter elkaar komen of tegelijkertijd, dat bouwt ons brein daar een link tussen. En instrumenteel leren, wat aan de hand van het ABC-model gaat, waarbij we juist gedrag koppelen aan wat ons gedrag ons oplevert. Dus de positieve consequenties van ons gedrag, die zorgen ervoor dat we het meer gaan doen. En de negatieve consequenties van ons gedrag, die zorgen ervoor dat we het minder gaan doen. Dus de naam, aangezien NLP echt voor 99% over associatief leren gaat, is de naam neuroassociatieve conditionering wel goed gevonden door Tony Robbins. Je kan je ook zien, hij is een van de weinige NLP-trainers die ook daadwerkelijk NLP doorgrondt. En dat zie je ook terug in die naam neuroassociatieve conditionering. Hij snapt heel goed dat NLP vooral een kwestie is van oude associaties met van negatieve patronen uit van vroeger te doorbreken en te vervangen door nieuwe associaties met positieve groeipatronen. En tegelijkertijd, als het alleen maar over associatief leren gaat, dan hoor je ook al meteen het manco erin. En want het mist instrumenten leren. Net zoals NLP heeft ook NAC, neuroassociatieve conditionering, een blinde vlek voor positieve consequenties. Dat betekent dat neuroassociatieve conditionering, alles wat je daarmee doet, ook feitelijk alleen maar antecedentenwerk is. Op zich is er niks mis met antecedentenwerk. Daarom doen we ook nog steeds NLP, neurolinguistisch programmeren. Maar het probleem ermee is dat je dat maar gedrag wel 1 of 2 of 3 keer kan aanzetten, mensen kan aanzetten tot het gedrag. Maar zonder positieve consequenties houdt het gedrag ook weer op. Dus vandaar dat het altijd belangrijk is om met het ABC-model te werken. Altijd belangrijk is om te checken, oké, hoe kan ik ervoor zorgen dat gewenst gedrag positieve consequenties krijgt en ongewenst gedrag negatieve consequenties, of op zijn minst geen positieve consequenties. En daarna, op het moment dat je dat voor elkaar hebt, dan is het absoluut slim om na te denken, oké, hoe kunnen we zorgen dat die antecedenten beter lopen, zodat we daar nog meer uit kunnen halen. En dan werkt NLP, en ja, omdat NAC, neuroassociatieve conditionering, hetzelfde is als NLP, werkt ook neuroassociatieve conditionering daar prima. Alleen het probleem met neuroassociatieve conditionering is dat het vooral gaat over oude NLP. Want wat was er gebeurd in de jaren 70 van de vorige eeuw? Had Richard Mentel ontdekt dat grote therapeuten eigenlijk succesvol waren ondanks hun psychotherapeutische ideeën. Ze deden allemaal op een bepaalde manier een vorm van hypnose en dat was wat werkte. En dat is ook de reden waarom NLP eigenlijk een geheim codewoord is voor hypnose. En dat mis je dan wel weer bij neuroassociatieve conditionering, dat ze daar al eigenlijk niks met hypnose doen. En dat, ja, dat is toch wel erg jammer, want ja, hypnose blijkt de reden te zijn waarom NLP werkt. Dus haal je hypnose eruit, ja, dan ben je toch wel veel kwijt. Bovendien is het zo dat wat mensen heel vaak verkeerd inschatten, is dat ze denken dat NLP allerlei fantastische technieken geleerd heeft van die grote therapeuten die ze hebben bestudeerd. Maar daar is helemaal geen sprake van. Ondanks het feit dat ze dus wel ontdekten van, hey, die grote therapeuten zijn succesvol vanwege hun hypnotische manier van doen, of dat ze gewoon rechtstreeks hypnose gebruikten, was het nog steeds zo dat ze op geen enkele manier daar de technieken vandaan gehaald hebben. De technieken hebben ze op een hele andere manier vandaan gehaald, namelijk door gewoon advertenties te zetten in de jaren 70 in kranten, met de vraag, oké, had je problemen? Zo ja, en je bent er afgekomen of heb je die problemen zelf opgelost zonder reguliere hulpverlening, zonder therapie? Neem dan contact met ons op. En het nummer 1 probleem wat ze daarmee hebben gedaan was fobieën. In de jaren 70 waren fobieën een groot probleem. En Richard Bentler, door al die mensen te interviewen die vroeger een fobie hadden, er heel erg last van hadden en het weer zelf opgelost hebben, die ontdekte dat al die mensen eigenlijk hetzelfde verhaal vertelden. Namelijk, ik had het probleem, ik vond het heel moeilijk, heel zwaar, heel vervelend. Ik was fobisch, ik durfde dat allemaal niet, ik kwam mijn huis niet uit, wat het ook was. Maar op een dag werd die pijn, werd het me allemaal zo zwaar. En in het Engels zeggen ze hartstikke mooi. Dan zeggen ze, it was the straw that broke the camel's back. In het Nederlands zeggen we wat platter, of wat, misschien ook meer ons waterlandachtig. Het was de druppel die de emmer deed overlopen. En dan hadden ze zoveel pijn, dat ze dachten, oké, nu ga ik het veranderen. En daarna zeiden ze, ja, en toen zag ik mezelf dat doen waar ik zo angstig voor was, waar ik die fobie voor had. Maar ik zag gewoon dat ik het deed en dat ik relaxed bleef, ook al ging er van alles mis. Nou, dat is uiteindelijk wat fastphobia cure geworden in het Engels. Ik noem het de zwart-wit terugspoeltechniek, omdat je zwart-wit terugspoelt. En dat zul je ook zien in de hypnosesessie. Dan gaan we die techniek gebruiken om fobieën aan te pakken. En wat neuroassociatieve conditionering doet, is vooral die oude versie doet. Van oké, eerst zorgt dat mensen heel veel pijn krijgen. En daarna zorgen dat die pijn verdwijnt en dan dat het overgaat in een goed gevoel, plezier. En het zien dat je in de toekomst het allemaal wel kan. Maar wij hebben ondertussen bij NLP ontdekt dat die eerste fase, dat pijnlijden, nergens voor nodig is. En dat het dus in die tweede fase veel belangrijker is dat mensen daadwerkelijk zien dat ze zich kalm blijven, dat ze rustig blijven, dat ze vanuit hun eigen kracht problemen oplossen, terwijl er allemaal ellende om hen heen gebeurt. Dat is geen zin om te zorgen dat die ellende er komt, maar puur preventief, dat als er in de toekomst ellende is, dat je onbewustzijn, je brein, dan weet wat te doen. En dus hier zien we gewoon 3 redenen waarom neuroassociatieve conditionering slechter werkt dan NLP. En dat hoor je ook terug in ervaringsverhalen, want mensen zijn dan heel enthousiast bij een seminar van Tony Robbins. Maar als ze dan een paar dagen later weer thuis zijn, dan hebben ze echt een soort dip, want dan hebben ze niet geleerd om daadwerkelijk om te gaan met de moeilijke omstandigheden waar ze zich in bevinden. En dus de nummer één reden waarom neuroassociatieve conditionering slechter werkt dan NLP, is dat het gewoon te weinig gebruik maakt van hypnose. De nummer twee reden is dat het onnodig veel aandacht vestigt op pijnlijden. En de nummer drie versie is dat ze heel erg bezig zijn je op te bouwen, op te pompen en dus laten denken dat je een geweldige toekomst krijgt, zonder je daarbij daadwerkelijk het andersom te doen, namelijk te voor te stellen dat er allerlei ellende in de toekomst komt, waarbij je dan vervolgens wel ziet dat je kalm, rustig blijft, dat je in je kracht blijft staan en de problemen goed oplost. Door te focussen op alles wat mooi is en positief en geweldig wordt in de toekomst, is het heel makkelijk om cursussen te verkopen en heel veel plezier te hebben tijdens de cursus. Maar het nadeel is dat als je dan na een paar dagen later weer thuis bent en je komt in de omstandigheden waar je middenin zit, dat je brein geen idee heeft om daar goed mee om te gaan. Kortom, dat is de reden waarom ik kies om neurolinguistisch programmeren te doen in plaats van neuroassociatieve conditionering.
Het breintype van een beroemd persoon. Net zoals er lichaamstypen zijn, heeft iedereen ook een van de 9 breintypen. Je breintype bepaalt voor een flink deel je gedrag.
Het breintype van Tony Robbins is type 3, de succesvolle werker. We hebben het in een vorige aflevering van de podcast Invloed Vergroot ook al over het breintype van Tony Robbins gehad. Dus luister gerust dat nog een keer. Het is ook absoluut interessant. Ja, enigszins hetzelfde verhaal, maar er zitten ook alweer verschillende aspecten aan. Waarom? Om de eenvoudige reden dat in dit geval deze podcast over neuroassociatieve conditionering gaat. En ik het gewoon niet kan maken om dan niet over Tony Robbins te praten. Tony Robbins heeft dat bedacht. Nou, nogmaals, het is voornamelijk een andere verpakking. De inhoud is gewoon NLP. Maar het laat gewoon zo mooi zien wat voor soort breintype die heeft. Want dat neuroassociatieve conditionering, dat is echt puur bedacht op Tony Robbins om op die manier meer geld te kunnen verdienen of minder geld aan Richard Bandler te hoeven betalen. En dat past ook zo goed bij type 3 succesvolle werker, omdat die heel erg hooggevoelig zijn voor materiële beloningen. Ik vind dat heel belangrijk. En ze hebben, elk breintype heeft een hoofdzonde en een hoofddeugd. Nou, de hoofdzonde is iets wat iedereen zondig vindt, behalve mensen met dat type zelf. Die zijn eraan verslaafd. Waarom? Oké, dat is ook weer te begrijpen vanwege het ABC-model. Want die hoofdzonde die zorgt ervoor dat op korte termijn je allerlei positieve consequenties krijgt voor ongewenst gedrag. Andersom geldt ook, waarom vinden mensen het zo verschrikkelijk moeilijk om hun hoofd deugd te doen? Ook al vindt iedereen in hun omgeving, iedereen vindt het dat heel deugdzaam is, behalve het type zelf. Nou, dat heeft ook weer puur met het ABC-model te maken. Vanwege het ABC-model geldt dat het doen van je hoofd deugd, ook al is dat gewenst gedrag, levert gewoon geen positieve consequenties op en zelfs negatieve consequenties. En vandaar dat ons brein heel erg verslaafd is aan het doen van de hoofdzonde en het heel moeilijk vindt om de hoofd deugd te doen. Ook al is het zo dat de hoofdzonde op lange termijn hel op aarde brengt en de hoofddeugd hemel op aarde. En je ziet dan heel vaak bij NLP-trainers of hypnose-trainers dat ze heel goed zijn in hun leren ontspannen, stoppen met stressen, beginnen met ontspannen. Dat is de nummer 1 taak van NLP, maar ook van neuroassociatieve conditionering. Maar dat is dan vervolgens, omdat ze geen idee hebben van breintypes, geen idee hebben van die hoofdzonde en die hoofddeugd, toch continu een hoofdzonde blijven doen. En dat zie je ook gewoon heel erg duidelijk terug bij Tony Robbins. Hij zit nog zo in die hoofdzonde van de type 3 succesvol werker. En wat is dat? Dat is bedrog. De hoofddeugd is extreme eerlijkheid. En Tony Robbins heeft duidelijk heel veel problemen met extreme eerlijkheid. Maar doet bedrog hartstikke goed. Dat zie je bijvoorbeeld in het verzinnen van zo'n naam als neuroassociatieve conditionering om onder licentievoorwaarden uit te komen. Dat is toch amper eerlijk. Dat is meer bedrog. En vandaar dat het heel belangrijk is om die blinde vlek over het hoofd te zien. Dus, en zowel geldt wel voor NLP'ers, NLP-trainers, hypnose-trainers, als mensen die met neuroassociatieve conditionering aan de slag gaan. Die hebben continu een blinde vlek, dus voor het ABC-model, maar ook voor breintypes. En daardoor zie je wel dat ze relaxen en ontspannen, maar nog steeds geen deugdzaam leven leiden. Dus ook kan je bij Tony Robbins heel duidelijk zien dat die hele keuze voor dat middle of the road doen, de mainstream, grote evenementen, denken, oké, hoe kan ik zorgen dat zoveel mogelijk mensen naar hem toe komen, zonder erbij te denken, hoe kan ik ook voor zorgen dat die mensen, wanneer ze weer naar huis gaan, dat ze daarna ook echt iets hebben aan wat ze gekocht hebben. Ja, dat zijn allemaal typisch voor de ongezonde type 3 succesvolle werker, die in dit geval wel heel relaxed is, goed in zijn vel zit, zelf allemaal heel goed met zijn emoties omgaat, maar nog steeds dan wel in de valkuil trapt van de hoofdzonde, in het geval van Tony Robbins bedrog, en geen oog heeft of veel te weinig doet met de hoofddeugd, namelijk extreme eerlijkheid.
hypnose. Met hypnose programmeer je rechtstreeks je onbewuste, waardoor je meer invloed hebt op jezelf.
Dan volgt nu de hypnosesessie om fobie aan te pakken. Laten we eerst een goede definitie geven van een fobie. Want het is ook soms moeilijk om te snappen, heb ik last van een fobie of heb ik last van angst? Het grote verschil is bij angst voel je je naar terwijl je toch doet waar je bang voor bent. Terwijl bij een fobie voel je je zo naar dat je weigert te doen waar je bang voor bent. Dus als mensen liftangst hebben, dan durven ze wel in de lift te staan, maar voelen ze zich heel slecht terwijl ze in de lift staan. Als je een mens een liftfobie hebben, dan weigeren ze liften in te gaan, omdat ze dat gewoon te eng vinden en te slecht overvoelen. En zo heb ik ooit bij een reality show in Las Vegas meegedaan. Las Vegas Confidential. Ik zit in het eerste jaar, of de eerste series, episode 8. En daarvoor heb ik een aantal dingen gedaan. Iemand van hoogtevrees afgeholpen, iemand van stop met roken. Maar ook een liftfobie aangepakt. We waren op weg naar het dak van een wolkenkrabber om met degene die van de hoogtevrees af was aan de rand van het dak te staan, te laten zien dat hij geen enkel last meer had van hoogtevrees. Maar toen bleek dat een ander last had van een liftfobie en die durfde het niet in. En toen heb ik ter plekke de volgende techniek gedaan, die ik nu in de hypnosesessie ga doen, om te zorgen dat die persoon alsnog over zijn fobie heen kwam en met ons mee kon in de lift in. Nou, dat was echt letterlijk minder dan 5 minuten werk. Dus we zien dat de manier waarop NLP, neurolinguistisch programmeren, fobieën aanpakt, in de meeste gevallen gewoon supergoed werkt. Bovendien geldt dat NLP als alleen maar een geheim codewoord voor hypnose is. En dat betekent dat alle NLP-technieken, zoals het aanpakken van fobieën, ook prima gedaan kunnen worden terwijl je in een hypnotische trance zit. Het grote voordeel van hypnose toevoegen is dat het vaak nog veel meer impact maakt en nog veel beter werkt. Maar ook zonder hypnose is het zo dat alle NLP-technieken allemaal hypnotisch van aard zijn, omdat je naar binnen gaat en bezig bent met wat voel ik, wat verbeeld ik en wat voor gedachten heb ik. Dus we gaan aan de slag. Ga lekker zitten. Haal eens diep adem. Sluit je ogen en luister naar mijn stem. Want mijn stem gaat met je mee, zodat je op elk moment weet wat de volgende instructie is. Bovendien is je onbewustzijn dichtbij genoeg om mij te horen, zodat je altijd makkelijk weet wat de bedoeling is. En het kan best zijn dat ik een keer wat zeg wat je niet helemaal snapt, of wat niet helemaal precies is waar je heen wil. Maar dat is geen enkel probleem. NLP draait om vrijheid. En dat betekent dat je gewoon heel makkelijk, op een eenvoudige manier, zelf kan invullen wat wel werkt, wat wel goed gaat en wat wel makkelijk voor is. En wanneer je deze hypnosesessie luistert om een fobie aan te pakken, ontwikkel dan ook een hele krachtige wil om diep in de hypnotische trance te gaan. Want hoe dieper je gaat, hoe makkelijker en beter hypnose werkt. En zodra je op het moment dat je op deze manier zo lekker diep aan het ademhalen bent, ontspant en je ogen dicht hebt, ga een mooi, goed moment van vroeger herbeleven. Een moment waarbij je weet dat je heerlijk diep relaxed en ontspannen was. En ik weet natuurlijk niet welk moment je kiest, maar het kan bijvoorbeeld een moment zijn van vakantie, dat je heerlijk in de zon lag en de warme zonnestralen over je heen voelde. Of dat je in bed lag en je dacht, ik draai me nog even om en ik droom en slaap verder. Of wat voor moment dan ook. Maar wanneer je dat moment weer herbeleeft, liefst in 3D met warme kleuren, dat je er helemaal in zit, uit je ogen kijkt, alle geluiden ook weer hoort, dan merk je dat je ergens in je lichaam het meest begint te ontspannen. Opnieuw geldt dat ik niet weet waar dat is, of dat je buik is, je borstkas, of waar dan ook. Maar over het algemeen geldt dat de meeste mensen of een soort warme deken voelen die van boven naar beneden gaat, of een soort warme zon van binnen die naar buiten straalt. Maar nogmaals, wat voor soort gevoel je ook hebt, wanneer je focus verplaatst naar dat gevoel, wanneer je begint te voelen waar zit het in mijn lichaam, hoe beweegt het, dan merk je dat je meer en meer ontspant. Dus ontspan meer en merk ook dat je steeds dieper en dieper die ontspanning ingaat. En dan hebben we gevoelens van ontspanning, beelden van ontspanning. Dan is het enige handig om nog gedachten van ontspanning te hebben. En het leuke van ons onbewustzijn is dat ons onbewustzijn reageert op de klank van de gedachtes in plaats van de woorden. Dus je kan in principe nog steeds tegen jezelf zeggen, ik ben helemaal niet ontspannen. Ik ben niet heel erg diep op weg te gaan naar een diepe hypnose. Ik raak niet heel erg diep in trance, want ik heb mijn gedachten nog. Nou, blijkt daar weinig van te kloppen, omdat de 95% van de mensen die in trance gaan, nog steeds blijft denken terwijl ze in trance gaan. Maar belangrijker nog is dat je de klank verandert van dat soort gedachten. Dat als je denkt dat je niet diep in trance gaat, dat je niet onder hypnose bent, dat je niet te hypnotiseren bent, dat je dan de gedachten gewoon de gedachten laat, maar tegelijkertijd de gedachten steeds langzamer en zachter en misschien wel met een gap erin, zodat je het slaperiger en dromeriger wordt. Dat je ervan maakt, oh, ik ga niet diep de hypnose in. En terwijl je op die manier steeds langzamer en zachter denkt, ook al zijn het woorden als ik ga niet diep in trance, ga ik op mijn eigen volume en mijn eigen snelheid verder, zodat je op die manier gewoon met je bewustzijn, met het bewuste deel van jou, deze drie dingen doet. Het verbeelden van mooie momenten van ontspanning van vroeger. En nou, als dat er op een gegeven moment uitgekeken bent op een moment, ga je gewoon verder terug in de tijd naar een volgend moment. 2, dat je checkt, oké, waar zit het gevoel, hoe bewegend, en steeds meer focust en steeds meer in dat gevoel gaat zitten, zodat je steeds dieper en dieper ontspant. Dus ontspant nog dieper dan nu. En 3, dat je je gedachten zo langzaam en zachtjes maakt als maar mogelijk. En terwijl jij met je bewuste deel van jou dat gaat doen, ga ik samen met het onbewuste deel van jou nog dieper de hypnotische trance in door eenvoudig af te tellen van 5 naar 1. Want bij 5 merk je dat je nog meer ontspant, nog dieper de hypnotische trance in gaat. Dus doe dat ook. Ga die hypnotische trance in en ontspan. 4. Steeds verder, steeds dieper. En dan krijg je ook dat je een gevoel hebt van kracht, zelfvertrouwen, rust, ontspanning. Dat zich steeds meer je hele lichaam begint te vullen. 3. Je gaat steeds dieper, steeds verder de hypnose in. 2. Gewoon heel relaxed ontspannen naar 1. Waarbij je een diep, diep, diep gevoel hebt. En vervolgens, wanneer je in deze toestand bent, gaan we de fobie aanpakken. En hoe doen we dat? Heel eenvoudig door te bedenken, waar ben ik fobisch voor? Is dat een lift? Is dat vliegen? Is dat autorijden over de snelweg? Is het een sociale fobie waarbij ik heel moeilijk heb met andere mensen, etentjes, dat soort dingen ook? Is het een fobie voor spinnen, vogels, wat het ook maar is? Op het moment dat je bedacht hebt, oké, op die manier, dat is degene waar ik fobisch voor ben, dat is degene waar ik me zo slecht over voelde dat ik dat weigerde te doen, dan is het ook slim om te bedenken dat stel dat je het wel doet, op het moment dat je dan het weer hebt gehad, hè, dat de spin weg is, de vogel weg is, het vliegtuig is weer geland en je bent uitgestapt, je bent de tunnel uitgereden, je bent de brug overgereden, je bent de lift uitgestapt, dat dat een moment van opluchting is. Dat het moment dat het voorbij is, die enge, nare, fobische plek activiteit, dat op het moment dat dat voorbij is, dat je heel erg opgelucht bent en je in principe weer goed voelt. Dat je denkt, ah, dat hebben we gehad, tjoe. Het was moeilijk, het was zwaar, ik heb het wel gedaan en achteraf ben ik nu, dat het nu het voorbij is, helemaal opgelucht. En wat we dan doen, is dat we nu dat beeld van die opluchting, dat het voorbij is, dat het allemaal achter de rug ligt, dat maken we nu, pakken we voor onze geest, dat zie je helder voor je, en vervolgens veranderen we dat van een kleurenbeeld naar een zwart-wit beeld. Zodat je, of een grijs waardebeeld, of niet helemaal heel erg hoog contrasten zijn. Maar je maakt er gewoon een zwart-witachtig, grijsachtig beeld van, zodat in ieder geval alle kleur eruit verdwijnt. En dan zet ik ondertussen die circusmuziek aan. En wat we dan doen, dan spoelen we dat die hele fobische ervaring, wat het ook was, of het nou vliegen was, autorijden, snelweg, spinnen, wat het ook was, die spoelen we achteruit terug, zo, tot voor het moment dat je überhaupt nog niet eens in de fobische situatie was, dat je nog niet die fobische activiteiten deed of wat dan ook. En vervolgens, wanneer je dat gedaan hebt, dan maken we een groot videoscherm en dan zie je jezelf heel relaxed ontspannen je leven leiden met veel plezier, je goede gevoelens. Dan zie je vervolgens dat je in een fobische situatie komt, wat het ook is, en dat het nu tijd is om de fobische activiteit te doen. En dan zie je dat het inderdaad lastig is. Hè? Dat de lift rammelt, het vliegtuig komt in turbulentie terecht. De spin lijkt een stuk groter te zijn dan je van tevoren dacht. Noem maar op. Schoonfamilie doet heel moeilijk. Maar je ziet ook dat jij kalm blijft, dat je rustig blijft, dat je in je kracht blijft staan. En dat je vanuit die rust, die ontspanning en die kracht, dat je gewoon ziet van, hey, ik los de problemen goed op. Ik blijf op die manier kalm manier doen. En ik doe gewoon wat ik zo bang voor was, op een hele rustige, kalme manier. Of het nou vliegen is, of dat het autorijden is, of dat het omgaan met spinnen is, of omgaan met de schoonfamilie, wat het ook is. Je ziet gewoon, ik blijf gewoon heel rustig, heel kalm. En uit die kalmte en die rust put de kracht. En vanuit die kracht doe ik gewoon heel normaal, gedraag ik me rustig en kalm. En als er problemen zijn, los ik die problemen goed op. En dan kom je op die manier door die hele fobische situatie heen, door die activiteit waar je zo bang voor was. Gewoon doen in kalmte en rust en ontspanning. En dan kom je eruit en dan heb je weer een moment dat je denkt, maar nu is geen opluchting, want er was niks aan de hand. Nu is er iets van, ach, dat viel hartstikke mee. Dus voor de zekerheid gaan we dit nog twee keer doen. Dus we pakken weer de fobische situatie, de fobische activiteit. Je hebt het net toch gedaan, ondanks alle nare gevoelens en de angst. Maar het is achter de rug, je bent opgelucht, oh, het is voorbij. Yeah, wat een blijdschap. We maken het weer zwart-wit, grijsachtig. Zetten de circusmuziek aan. En we spoelen al die ellende van die fobische activiteit, die fobische situatie, achteruit terug, versneld, met circusmuziek in zwart en wit. En als het, ja, als het dan even schrikken van een spin is, dan gaat het heel snel. Als het een hele vliegtuigreis is die achteruit teruggevlogen moet worden, zodat je op het einde weer ziet dat je nog niet ingestapt bent, dat je nog aan het inchecken bent, dan doe je dat allemaal op die manier terug, tot het moment dat er nog helemaal niks aan de hand was. En dan maken we dat grote videoscherm, zie jezelf heel relaxed ontspannen, met veel plezier je leven leiden, goed voelen. En dan komt de fobische situatie, de fobische activiteit komt eraan. En dan zie je gewoon, oké, hey, dit is inderdaad de ellende waar ik vroeger bang voor was, waar ik me naar over voelde. Maar nu zie ik dat ik kalm blijf, dat ik rustig blijf, dat ik gewoon vanuit die kalmte en rust kracht put. En vanuit die kracht gewoon op hele relaxte wijze toch doe waar ik zo bang voor was, waar ik zoveel fobieën voor had, maar nu gewoon op een hele ontspannen, rustige manier. En als er eventuele problemen zijn, dan los ik die problemen gewoon goed op vanuit mijn eigen persoonlijke kracht. Zodat wanneer het allemaal weer achter de rug is, je terugkijkt en denkt van wow, dat viel gewoon super mee. Waar was ik al die tijd bang voor geweest? En dat doen we nog één keer voor de zekerheid, super snel. We hebben de fobische ellende achter de rug. We zijn opgelucht dat het voorbij is. Maak zwart-wit, circusmuziek. Spoel het allemaal achteruit terug. Zo. In zwart-wit, versneld. Zodat alles achteruit beweegt, alles achteruit verdwijnt. En dat je in een situatie uitkomt waarbij er helemaal niks aan de hand is. En dan maken we een groot scherm. Zie jezelf relaxed ontspannen je leven leiden, je goed voelen. Kom je die fobische situatie tegen. En dan zie je dat je kalm blijft, dat je rustig blijft, dat je eventuele problemen goed oplost. En dat je gewoon heel relaxed ontspannen doet waar je zo bang voor was. En dat je er doorheen komt zonder enig probleem. En dat je dan terugkijkt en denkt, ach, was dat alles? Het ging gewoon super makkelijk. Waar ben ik al die tijd bang voor geweest? En omdat je dit nu 3 keer hebt gedaan, is het gewoon daadwerkelijk de fobie verdwenen. En kan je gewoon probleemloos weer doen datgene waar je bang voor was. En dat betekent ook dat wanneer je over 2 jaar terugkijkt naar dit moment, dat je ziet dat dit het moment is waarbij de fobie aangepakt is, de fobie verdwenen is en je daadwerkelijk gewoon weer bent gaan doen van al die dingen waarvoor je vroeger bang was geweest. En dat betekent dat je leven is verrijkt, dat je veel meer vrijheid hebt gekregen en dat je veel meer dingen hebt gekund in de afgelopen 2 jaar. En met die gedachte ga ik tot 5 tellen. Bij 5 open je ogen, word je weer helemaal wakker. 1, je hoort mijn stem. 2, je voelt jezelf in de stoel zitten. 3, je komt weer terug naar de ruimte waar je bent. 4, je opent je ogen. En 5, word wakker, 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 wakker. Word wakker.
Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.